Goedemorgen gemeente. Op deze oudejaarsdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkenraad, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Holtslag uit Giezenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 74, de versen 1 en 3. Komt verwonderd u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst van deze dienst vinden we in Matteüs 1, waar gezegd zal wordt, of is geworden ook tegen Jozef door de engel in een droom. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Amen. Dus die naam Jezus, die klonk niet gelijk in de kerstnacht, maar eigenlijk pas 8 dagen na zijn geboorte. Helemaal doorgerekend zou dat mogen zijn. Maar die naam van Jezus was al wel van tevoren bekend. Jezus, zoon van Maria, zoon van God. En daarvan willen we met elkaar zingen vanuit Psalm 2, het 4e en het 6e vers. Psalm 2, vers 4 en 6. Psalm 2 zegt hoe groot en machtig de Heere God is en hoe belangrijk zijn Zoon is. Hoe wezenlijk het is om naar hem te luisteren. En dat willen we met elkaar doen. Naar zijn wil luisteren. We doen dat vanuit Exodus 20. En als antwoord erop willen we zingen van Psalm 89. Hoe zalig, hoe gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Want die grote, machtige God, waarvoor een ieder moet vrezen, moet beven, die is ook barmhartig en genadig. Juist in zijn Zoon, Jezus Christus. En daarom is het goed om naar zijn stem te luisteren en te leven in dat licht van het evangelie van Jezus Christus in zijn voetsporen. We horen naar Exodus 20 en dan sluitend zullen we dus zingen Psalm 89, daarvan het zevende vers. En toen sprak God al deze woorden tot Israël, maar ook daarin tot ons die geleid zijn uit dat slavenhuis van de zonde. En de Heere sprak al dus, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Ja, dat wil zeggen, die serieus nemen, om te houden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En al deze woorden heeft de Heere Jezus samengevat vanuit het Oude Testament. En hij heeft ons opgedragen, hij vraagt van ons dat wij de Heere onze God lief hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. En het tweede gebod aan het eerste gelijk, dat onze naaste, onze medemens, lief hebben als onszelf. Want een groter gebod dan deze bestaat niet. Amen. Komen wij samen in gebed tot de Heere, onze God. Laten wij bidden. Barmhartige en getrouwe, almachtige God en Vader in de hemel. Op de morgen van deze laatste zondag van het jaar mochten we naar uw huis komen, met hier verbonden zijn. En liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons die gelegenheid geeft om samen te komen en om te luisteren naar uw klanken, naar uw heilig woord, naar uw stem. En dank u wel, Heere, dat u geeft dat ook op deze zondag wij die mogelijkheid hebben om in alle vrijheid samen te komen. De Bijbel te openen, te luisteren naar wat u te zeggen hebt voor ons leven. Dank u voor die genade. Dank u, Heere, dat u zo onze val niet gedoogt, maar dat in ieder die ziet op uw geliefde Zoon Jezus Christus door u vastgehouden wordt, bewaard wordt, bijzonder bewaard wordt voor de eeuwigheid. Te midden van alle dingen van ons dagelijks leven, te midden van alles wat er in de wereld plaatsvindt. We vragen u, Heere God, wilt u erbij zijn? Wilt u met uw Heilige Geest werkzaam zijn in deze dienst, in onze harten? Wilt u spreken en schenken dat uw stem door ons gehoord wordt? Heere, laat het goed mogen zijn, tot eer van u, tot opbouw van ons persoonlijk geloof, van de gemeente. En geef, Heere, dat dan zo ook ons hart daadwerkelijk open mag staan. Heere, dat er geen belemmering is om uw heilig woord te horen. Want u weet hoe eenvoudig het is dat onze gedachten afdwalen en we met andere dingen bezig zijn. Heer, u weet ook dat de zonde tussen u en ons instaat. Heer, ook datgene wat we in de afgelopen week gedaan hebben en wat verkeerd was. Fout in uw ogen. Heer, misschien zijn we ons daar ook zelf wel bewust van. Heer, wilt u ook dat bewerken? Dat wij ons bewust zijn van onze zonde en die zonde ook haten, berouw hebben en het belijden. En zo voor uw heilige troon komen. Als mensen die de zaligheid buiten zichzelf zoeken. In Christus Jezus. In hem die de weg naar het kruis afgelegd heeft om behoud te geven voor een ieder die op hem ziet. En dank u wel dat de Heer Jezus daarvoor mens is geworden. Daarvoor naar de wereld is gekomen. Opdat er redding mag zijn. Verlossing. Heere, voor ons, maar ook voor talloze anderen. En ook daarvoor willen we u bidden. Voor mensen, Heere, die worstelen met het geloof. Die misschien wel dreigen af te haken. Voor mensen die misschien pas die stappen op de weg van het geloof hebben gezet. Heere, wilt u zegenen. Hier in de kerk en thuis, maar ook elders in ons land en in deze wereld waar uw evangelie klinkt, wilt u zegenen. Opdat mensen vastgehouden mogen worden en erbij geroepen mogen worden. Heere, wilt u zegenen dat de kring van hen die behouden worden mag groeien. Heere, omdat zo ook op deze laatste zondag van het jaar we toch ook uitzien naar de wederkomst van uw Zoon, de Heere Jezus. Bewust zijn, Heere, dat er ook een laatste dag is van deze wereldgeschiedenis. Heere, geef dat wij dan niet ontbreken en dat zoveel niet mogen ontbreken, maar gered mogen worden. Heere, wil dan zo uw liefderijke hand uitstrekken. Schenk al wat nodig is, Heere, voor deze wereld. Wees u genadig nabij. We bidden dat niet uit verdiensten. Heere, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit Lucas 2, de versen 21 tot 38. En aansluitend uit Jesaja 52, een viertal versen, vers 7 tot en met 10. We zullen antwoorden op de schriftlezingen met het zingen van de lofzang van Simeon, gezang 4. En mogen ook de kinderen van groep 5 en 6 naar de kindernevendienst gaan. Maar allereerst willen we lezen en daarna zingen. Lezen uit Lucas 2 vanaf vers 21 tot en met vers 38. We gaan daarin verder vanuit kerst. De geschiedenis van Simeon en Anna komt dan tot ons. Lucas 2 vanaf vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: een paar tottelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de eerste schriftlezing. Lezen wij verder zoals gezegd in Jesaja 52. Jesaja 52. En daarvan lezen we de versen 7 tot en met 10. En aansluitend dan de lofzang van Simeon, gezang 4. En hier klinkt het profetenwoord aldus: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: uw God is koning. Een stem: uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Halleluja. Amen. Prediking is in het bijzonder vanuit het gelezen gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoe we met name Simeon daar ook tegenkomen als een rechtvaardige die mag belijden wie de Heere Jezus is. Als antwoord op de prediking willen we met het zingen van Psalm 34 de dienst voortzetten. Het is Psalm 34 en daarvan dan het eerste en ook het tweede vers. Dus vers 1, vers 2 van Psalm 34 als antwoord op de prediking. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In de aanvangstekst lazen we al iets over Jozef, over hoe hij een engel in een droom zag en de naam van Jezus doorkreeg. Bijzonder ook doorkreeg dat zijn vrouw met wie hij ondertrouwd was, zwanger was. Maar in datzelfde evangelie, daar wordt dan ook gezegd in dat begin dat Jozef rechtvaardig was. Die rechtvaardigheid die bracht hem er eerst toe om te denken van ik wil wel eigenlijk niet trouwen met Maria, zo kan het niet verder. Maar hij wilde haar niet in opspraak brengen. Jozef, een rechtvaardig man. En in Lucas 2 zien we daar eigenlijk de doorwerking ook van. Rechtvaardig in de zin van, ja, ik wil leven met de Heere God. Ik wil leven naar zijn geboden. Ik wil doen wat hij van mij vraagt. Oprecht en eerlijk. En we zien dat als eerste in vers 21. Als Jozef op de 8e dag na de geboorte het kind laat besnijden en het de naam geeft. Zo was het gebruikelijk. Zo was het door de Heere gezegd tegen Abraham. Dat alle jongetjes op de 8e dag besneden moesten worden. En zo doet Jozef dat ook bij dit kind. Het kind van zijn vrouw Maria. Maar ook daarna handelt Jozef precies zoals de wet van de Heere dat zegt. Zoals het daar geschreven staat. En die wet die schrijft voor dat de moeder na de besnijdenis 33 dagen in afzondering leefde. Dat ze uitgesloten was van het bezoek aan de tempel, de synagoge, en ook niets heiligs mocht aanraken. Ja, waarom? Natuurlijk heeft dat ook te maken met de bevalling. Die periode van in totaal 40 dagen geeft de moeder de ruimte om in alle opzichten weer op krachten te komen. Zodat ze zelf en ook haar lichaam herstelt van die bevalling. Wij zouden dat zeggen met die drie R's, rust, reinheid, regelmaat. Even weer op kracht te komen. Na die 40 dagen zijn er twee belangrijke taken te volbrengen. Volgens de wet. En Jozef doet dat dus als rechtvaardig man. Aan de ene kant is er een korte ceremonie in de tempel ter afsluiting van die officiële reiniging. En daarvoor moest een lam en een jonge duif geofferd worden. Maar als het vermogen niet toereikend was, mochten dit ook twee jonge duiven zijn. En gezien de geschiedenis was dit wel de situatie van Jozef en Maria. Twee jonge duiven of een paar totterduiven, dat wordt hier genoemd. Het offer van, van de armen, zo zouden we het mogen zeggen. Maar tegelijk is het ook opmerkelijk dat zij geen lam offeren. Dat is wel goed om even op te merken. We kunnen zeggen van oké, dat was misschien dan voor de rijken die het vermogen hadden. Maar als we het anders bekijken, is het ook heel opmerkelijk. Want hoe konden Jozef en Maria in de tempel een lam offeren? Terwijl zij in hun armen het lam van God droegen. Want uiteindelijk is de Heere Jezus die als lam geofferd zal worden. Abraham die moest dat eens doen. Met zijn zoon de berg op gaan. En dan was er die vraag van, vader, hier is het vuur en het hout voor het brandoffer. Maar waar is het lam, zijn offer? En dan zegt Abraham, maar de Heere zal zelf voorzien van dat lam, ten brandoffer. En dat lam wordt dan niet gevonden. Het offer wat Abraham en Isaac laten brengen, dat is een ram die ze vinden in de struiken. En het lam, dat nemen Jozef en Maria mee. Die berg Sion op. Diezelfde berg. Maar nog niet om het lam te offeren. Dat komt pas later. Op Gods tijd. En dat er nog geen lam geofferd kon worden, is misschien ook wel de reden waarom we niets lezen over die tweede belangrijke taak die verricht moest worden. Dus de eerste was die reinigingsoffers. Maar die tweede taak, dat was het loskopen van de eerstgeborene. Dat moest gebeuren. Iedere eerstgeboren zoon, die wordt heilig voor de Heere genoemd. Die werd als het ware aan de Heere gegeven. En we zien dat een klein beetje bij Samuel. De eerste zoon van Hanna en ze geeft hem aan God. Maar ieder eerstgeboren zoon hoefde niet zomaar God gegeven te worden. Die mocht vrijgekocht worden. Omdat de Levieten, de nakomelingen van de stam van Levi, plaatsvervangend dienst deden in het heiligdom. in de tempel. Daarom kon die eerstgeborene losgekocht worden, ja, door middel van een offer en een bedrag van 5 sikkels. Maar hier lezen we niets over. Je zou zeggen, heeft Jozef dan als rechtvaardige niet de hele wet gehouden? Nou ja, dat heeft hij wel gedaan. Want de Heere Jezus, hij is niet losgekocht. Want hij staat sinds zijn geboorte in dienst van de Heere God. Hij hoefde niet losgekocht te worden. En zo zien we dat het gaat naar Gods wil. Dat Jozef rechtvaardig was, want hij deed precies wat de Heere hem opdroeg. Wel die reinigingsoffers voor Maria. Maar Jezus hoeft niet losgekocht te worden. Juist niet. Jozef rechtvaardig. Om de Heere te dienen. De Heere Jezus rechtvaardig. Om zijn vader te dienen. Zijn hemelse vader. En dat is eigenlijk iets wat we ook tegenkomen van die Simeon. Simeon, zijn levensdoel is ook om de Heere God te dienen. En hij wil zich daarom ook door de Heere laten leiden. En dat is eigenlijk geweldig iets, hoe we Simeon daar dus tegenkomen. Dat is het doel van zijn leven. He, als je jong bent, dan kun je dat wel eens afvragen, maar wat is nou het doel van mijn leven? Waarvoor ga ik naar school? Welke studie ga ik doen? Welk profiel kies ik? Wat voor werk? Wat is het doel van mijn leven? Is dat promotie maken, werk? Is dat het gezin? Wat is het doel van mijn leven? En bij Simeon zien we, ja, maar het doel van zijn leven was het dienen van de Heere God. En daarom treffen we hem aan in de tempel. Ja, niet elke dag, zoals dat van Anna gezegd wordt. Maar we zien hem nu wel, omdat ja, Simeon geleid wordt door de Heilige Geest. En Simeon dus als het ware daar te vinden is, waar de Heilige Geest hem leidt. Waar God hem kan gebruiken. Simeon, een man die ontzag heeft voor God. En die dus rechtvaardig leeft naar Gods geboden en inzettingen. Bij Simeon zien we als het ware de samenvatting van de wet, zoals de Heere Jezus die heeft gegeven. He, want zijn ontzag voor de Heere is gelijk aan dat liefhebben van de Heere God boven alles. En zijn rechtvaardige levenswandel, ja, is gelijk te trekken met het liefhebben van de naaste. Simeon is, ja, is een voorbeeld voor ons allen. He, want we hebben die wet gehoord, we hebben de samenvatting van de wet gehoord en daarin wordt van ons gevraagd wat Simeon doet. De Heere liefhebben boven alles, de naaste liefhebben als onszelf. Nou, Simeon die leefde, zoals iedere Jood in die dagen, onder dat oude verbond. He, dat is een verschil met ons. Dat oude verbond, dat was het verbond dat de Heere met Israël gesloten heeft. En hoewel we Simeon dus tegenkomen in het Nieuwe Testament, het testament is het Latijnse woord voor verbond, kunnen we hem wel een oud-testamentisch figuur noemen. En dat ondanks dat de Heilige Geest op hem was. We hebben vaak het idee, de Heilige Geest, dat is toch iets van het Nieuwe Testament, dat is iets van Pinksteren. Nee, dat is fout. Ja, de Heilige Geest is ook van het Nieuwe Testament, is ook van Pinksteren, maar is ook van het Oude Testament. Want de Heilige Geest is één van de 3 personen in de 3-eenheid in God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest was er al voordat er ook maar iets was. En de Heilige Geest die werkte in mensen, in de profeten. De profeten hebben kunnen spreken door de Heilige Geest, zoals Jesaja. De Heilige Geest die op een gegeven moment op Saul was en hij met de profeten mee ging doen. De Heilige Geest die in David werkte, waardoor hij ook al die psalmen kon dichten. Ja, die Heilige Geest die was er en die werkte in mensen. Hij in de richters. En zo ook in Simeon. De Heilige Geest was op hem. En, ja, en tegelijk zien we dat Simeon, ja, toch niet die volle rijkdom van het geloof heeft. Maar dat komt omdat hij die oud-testamentische figuur is. Het ligt niet aan hem. Want dat hij nog niet dat volle geloof kon hebben, ja, de reden daarvan is dat het heilswerk nog niet is volbracht. De Heilige Geest kan hen dus nog niet schenken wat wij door het geloof in Jezus Christus mogen ontvangen. Nou, in het doopformulier, en het is best wel eens goed om dat weer eens te lezen, ook om eens terug te denken van waarom ben ik eigenlijk gedoopt. Maar in het doopformulier wordt daar ook naar verwezen. En dan gaat het over de vergeving van de zonden en de dagelijkse vernieuwing. Ja, kende Simeon dat dan niet? Nou, niet in de manier zoals wij dat mogen kennen. Maar dan is het belangrijk om eens even ook te lezen wat er van Simeon wordt gezegd. En we zien dat in vers 25. He, een man in Jeruzalem, zijn naam was Simeon, rechtvaardig, godvrezend. En dan staat er, hij verwachtte de vertroosting van Israël. En we zien bij hem dus dat die Heilige Geest op hem is. Die Heilige Geest die dus ook wel trooster wordt genoemd. He, in Johannes 16 horen we dat. Maar die Heilige Geest kan hem nog niet die volle troost schenken. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Want de straf voor de zonde van de wereld, die was nog niet betaald. Het lam van God was nog niet geofferd. En die weg naar God was nog niet geopend. Toch leefde hij naar geloof. En toch mogen we ook ten volle weten dat Simeon bij zijn sterven bij God komt. Want zo zien we dat ook bij Abraham. Abraham geloofde in de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En zo mogen we dat ook zien bij Simeon. Maar hoewel die Heilige Geest Simeon dus nog niet ten volle kan troosten, de Messias nog niet is gekomen, heeft Simeon door de Heilige Geest wel een goddelijke openbaring gehad. Zelf troost ontvangen. Simeon, jij dient mij. En Simeon, jij verwacht die vertroosting van Israël. Nou Simeon, jij zult niet sterven voordat jij het gezien hebt. Voordat jij Christus de Heere gezien hebt. De Messias. Degene die die vertroosting zal schenken. De Messias door wie de weg naar de Heere God weer geopend zal worden. De Messias die het volk weer terug zal brengen tot de Heere. Die oude Simeon. Die heeft zo'n geweldige belofte gekregen. Hij zag het allemaal nog niet. Maar hij gelooft het wel. De Heere zal omzien naar zijn volk en verlossing voor dat volk tot stand brengen. Dat is niet zien en toch geloven. En later heeft de Heere Jezus dat tegen Thomas gezegd. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Simeon zag niet. Daarom is Simeon ook zo'n mooi voorbeeld voor ons. Want ook wij moeten het hebben van het woord. We zien het niet. Maar we mogen het wel verwachten. Hey, alles wat geschied is, dat mogen we geloven. Hey, de vergeving van zonde, de wederopstanding van de doden. Maar dat is ook alles wat komend is. De wederkomst van de Heer Jezus, de vestiging van zijn koninkrijk. Wij zien het niet, maar we verwachten het wel. Die vertroosting voor de kerk. Die vertroosting voor het volk Israël. En net als met Simeon mag dus die Heilige Geest op ons zijn. Ons leiden. Ons brengen. Nou, zoals vanmorgen hier naar de kerk. En zo zien we dat bij Simeon dus ook gebeuren. De Heilige Geest die leidde hem naar de tempel. Precies op het moment, dat is niet toevallig, maar dat is iets wat van hogerhand toevalt. Op het moment dat Maria en Jozef er ook zijn met dat kind Jezus. En wanneer Simeon hen ziet, dan weet hij het. Zijn ogen zijn geopend voor dat heil van God. Dit kind is het. Dit kind zal Israël vertroosten. En het doet er niet aan af dat Jozef en Maria er misschien maar aanmoedig bij staan en niet meer konden betalen dan 2 jonge duiven om te doen, ja, volgens de gewoonte van de wet. Maar Simeon weet, het gaat bij de Heere niet om het uiterlijk. En dan neemt hij dat kind over van Jozef en Maria. En wanneer het in zijn armen ligt, dan wordt bij hem als het ware die gevoelige snaar geraakt. Misschien wel een heel klein beetje te vergelijken met een man die opa wordt. En misschien herkent u het wel, maar ik heb het een paar keer meegemaakt. De moeder van degene die bevalt, om zo maar te zeggen, de aanstaande oma, die is eigenlijk al oma vanaf het moment dat ze hoort van de zwangerschap. Maar dat is bij een man niet het geval. Die heeft dat niet. Een man wordt pas opa, en misschien herkent u dat wel, op het moment dat hij zijn kleinkind in zijn armen heeft. Dan is hij als het ware als een rups die ontpopt en de vlinder tevoorschijn komt. Nou, zo zien we dat bij Simeon. Hij neemt het kind Jezus in zijn armen en dan wordt die gevoelige snaar geraakt. Een emotionele Simeon die God looft en die weet dat de tijd van zijn uitzien naar verlossing is afgesloten. En we zien de tranen uit zijn ogen komen en over zijn wangen rollen. De Heere heeft zich aan zijn woord gehouden. Simeon heeft de Christus, de Heere, gezien. En wat is dat trouwens mooi, hè? En dat moet misschien dan wel zeggen van de oma's. Maar een mens die zo sterk verlangt naar het moment dat de Heere alles weer herstelt. Hè, zoals die oma verlangt naar dat moment van die geboorte. En er dus al steeds is. Zo had Simeon dat. En zo kunnen we ons allemaal ook in Simeon herkennen. Simeon die verlangde. Die verlangde naar dat moment. Nu was er telkens weer bij. En kennen wij dat verlangen? Een verlangen dat zich ver uitstrekt over alle aardse zaken. En dan gaat het dus over om het geestelijke. Om het verlangen dat mensen de Heere kennen. En hem van harte dienen. Is dit onze hoop? Wanneer het gaat over de vrucht van het kerstfeest? Veel mensen die normaal gesproken nooit in de kerk komen, die waren net tijdens de diensten met kerst. En ze hebben dat kerstevangelie weer gehoord en weten van een God die omziet naar een zondige wereld. Maar is het ons verlangen dat zij de Heere echt leren kennen en met hem leven? En Simeon laat in zijn woorden duidelijk merken dat het ook voor hen is. Niet alleen voor u die er vandaag ook bent en die er zondag aan zondag is. Maar ook voor hen die er zo nu en dan maar zijn. Of alleen maar met kerst. Ook voor hen die er misschien wel nooit zijn en misschien alleen maar kijken naar Nederland Zingt. Maar ook voor hen die ook zelfs dat niet doen. Die misschien alleen nog maar aan tafel bidden, omdat ze dat van huis uit hebben meegekregen. Ook voor hen is het. En Simeon die verlangt daarnaar. Dat al die mensen weten en horen van de vertroosting die God geeft aan Israël en aan de wereld. En die ogen van die oude Simeon, ja, die mochten de zaligheid zien. De goddelijke openbaring door de Heilige Geest. Hij, daardoor weet hij van de verlossing die de Heere bereid heeft. Een verlossing, ja, die breed is. Nee, niet alleen voor hem, niet alleen voor Israël. Maar de Heer heeft de zaligheid bereid voor de ogen van alle volken. En Simeon die mag dat getuigen. Die mag dat gewoon vertellen. Heel eenvoudig. Gewoon vertellen van wat hij ziet. Van wat hij gelooft. Dit kind. Tot zegen voor het volk Israël en voor alle heidenvolken. Ja, het heil is uit de Joden. Maar bestemd voor allen die de verlossing zoeken bij dit kind. En gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wanneer dit het doel is van de Heere God. Dan kan het toch niet anders dan dat de kerk. Hij die toch het lichaam van Christus is. Zich volledig achter dit doel schaart. En zegt, ja, maar dit is ook ons doel. De Heere God heeft de zaligheid bereid voor de volken. Is het dan niet onze opdracht dat alle volken dit te zien krijgen? Zending? Evangelisatie? Catechese? Geloofsopvoeding? Ja, dat is voor de kerk topprioriteit. Het is onze prioriteit. Dat is wat op nummer 1 staat in het beleidsplan van de gemeente. Dat is wat op nummer 1 staat, ja, ook in ons leven. Kennen wij het intense verlangen naar de zaligheid die de Heere God bereid heeft en om het evangelie van deze verlossing te delen met hen die het licht van Christus niet kennen, maar die in de duisternis ronddolen? Wanneer jij tot geloof bent gekomen, dan hebt u toch ervaren dat God zijn wonderbaarlijk licht over u heeft laten stralen. Dat hij u genadig is. Dat hij vrede geeft. Is dit niet zo, ja, zegenrijke ervaring dat we dat ook anderen gunnen? Bevrijd te worden van de duisternis van de zonde en leven in het licht van Christus. Ja, dat wij ook mogen zeggen, licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken. En prijs nu zijn naam, dat ze daarin mee mogen gaan. En dan kan het zijn dat mensen zich verwonderen over de woorden, zoals Jozef en Maria zich verwonderen over de woorden van Simeon. Hè, kun je dat geloven? Geloof jij dat? Ga jij naar de kerk? Kan allemaal best. Daar moet je ook niet verbaasd van opkijken. Net zo min trouwens van spot en hoon. Want ja, het is meer dan belachelijk om nog te geloven. En telkens weer kom je daar tegen. Hè? Als je internetfora leest of via Twitter of wat dan ook. Telkens weer die spot. En dat is ook eigenlijk wel logisch. Het is ook een hele begrijpelijke reactie van mensen die nooit het evangelie hebben gehoord. Hè, want dat evangelie van Gods verlossing in Jezus Christus, dat staat haaks op onze samenleving. Het evangelie is niet naar de mens, ook niet naar ons. Het is ook logisch dat wij het soms moeilijk vinden om te geloven. Dat wij ermee worstelen. Ons afvragen, bestaat God en is die Bijbel wel waar? Tuurlijk is dat logisch, want het is niet naar de mens. Maar het evangelie is wel voor de mens. Voor alle mensen. Want de Heere wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En daarom mogen wij deze taak niet veronachtzamen. De Heere God heeft niet enkele lief. Nee, omdat hij de wereld lief had, heeft hij zijn enige geboren zoon gezonden als verlosser. Omdat, ja, en ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo mogen die woorden van Simeon ons dus gewoon in beweging brengen. Woorden, ja, die feitelijk afkomstig zijn van de Heilige Geest. En dit is ook de reden waarom Jozef en Maria zich verwonderen over die woorden van Simeon. En want voor hen staat ineens een oude man. Misschien wel een priester. Maar die wist hen meer te vertellen dan dat zij gehoord hadden van de engel Gabriel. Van Elisabeth, van de herders. Zij wisten niet dat hij sprak op grond van de goddelijke openbaring en door de Heilige Geest. Maar het is door die Geest en niet uit zichzelf dat Simeon spreekt over Jezus. En het is ook door die Heilige Geest dat Simeon hem mag zegenen. En daarom vermoeden we ook dat hij mogelijk wel een priester was. Maar het is ook heel hard nodig. En wat is die zegen belangrijk? Het wordt wel eens gezegd van, ja, als je nou niks van die preek begrijpt en de liederen je misschien niet aanspreken, ja, maar dan krijg je toch in ieder geval nog die zegen. Nou, die zegen is hard nodig over ons leven, maar ook over dat leven van Jozef en Maria. Want hij profeteert dat zowel het kind bestemd is tot val en opstanding van velen in Israël, tot het teken dat tegengesproken zal worden, als dat er een zwaard zal gaan door de ziel van Maria. Ja, dat laatste moeten we vooral zien in het licht van de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus. Hè, die verdere woorden van Simeon hebben betrekking op het innerlijke geloofsleven. En hoe reageren mensen dan op de Heere Jezus? Hoe hebben wij gereageerd? Hoe reageren onze kinderen, kleinkinderen? Hè, nemen ze hem als zaligmaker aan? Of verwerpen ze de verlosser? Wordt hij geëerd als de Zoon van God die gekomen is om zondaren te behouden? Of wordt hij gezien als een gewoon mens van wie het leven mislukt is? Want dan moet je dan toch eigenlijk wel zeggen. Als je de Heer Jezus niet beleidt als Zoon van God, dan is hij een gewoon mens die misschien wel navolgingswaardig is, maar waarvan het leven toch uiteindelijk mislukt is. Want als je eindigt aan een kruis, dat is toch niet zeggen, dan heb je je doel bereikt. Tenzij dat wel het doel is van je leven. Omdat je zo God gehoorzaam bent tot in de dood. En die woorden van Simeon, die onderstrepen dan ook dat het om Jezus draait. Waarbij het overduidelijk is dat iemand onmogelijk zich christen kan noemen en aan Jezus voorbij kan gaan. Het draait om Jezus. Simeon weet, dit kind is de Christus des Heren. Het vraagt om een keuze van het hart, van ons hart, van het hart van ieder ander mens. Beleiden we dat Jezus de Christus is of schuiven we hem aan de kant? Simeon die profeteert dat de overwegingen uit vele harten openbaar zullen worden. Want mensen zullen uiteindelijk die keuze moeten maken. Of ze spotten met dat christelijk geloof, of ze nemen de Heer Jezus aan en knielen voor zijn kribben neer en bij de voet van het kruis. De overweging in het hart van Anna wordt gelijk openbaar. Die oude vrouw komt ook bij Jozef en Maria staan en ze onderstreept die woorden van Simeon. Zij beleidt het. Zij beleidt de Heer door de lofzang van Simeon voor te zetten. En ze spreekt over het kind tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En samen mogen we deze twee oude mensen zien als de vervulling van de profetie die we lazen in Jesaja 52. Simeon en Anna, ze breken uit in gejubel en ze juichen tezamen. Want de Heere heeft zijn volk getroost en Jeruzalem verlost. Simeon en Anna zijn vol van geloof, want zij zien niet meer dan een kind. En tegelijk zien ze zoveel meer. Ze zien vertroosting. Ze zien verlossing. Heil voor Israël. Heil voor de volken. Heil voor u, voor jou, voor mij. Staan wij in het geloof bij hen? Is er in ons hart die volle overtuiging dat Jezus het volbracht heeft? En dat dat eens ook ten volle zichtbaar zal worden? Bij zijn wederkomst en de vestiging van Gods koninkrijk op aarde? Staan wij bij hen? Jubelt ons hart het met Simeon en Anna uit? Naast die oproep, juich van harte. Verkondig het evangelie aan iedereen die het wil horen. Want hoe zegt Jesaja dat? Liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die de goede boodschap verkondigt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede, die het heil laat horen. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. En zo mogen onze wegen door deze wereld gaan. Door woord en daad. Getuigen van het heil in Jezus Christus. Gaan in die voetsporen van Simeon en Anna, met wie we ons zo eenvoudig gelijk kunnen stellen. Gaan in de voetsporen van Johannes de Doper, de apostelen. Gaan in de voetsporen van talloze christenen. Gaan in de voetsporen van onze ouders, die ons het evangelie hebben verteld. Van gemeenteleden die ons de catechisatie hebben gegeven, op clubwerk hebben gedaan. Gaan in de voetsporen van zoveel. Gaan in het spoor van Jezus. Want Hij is de gezalfde van de Heere. Hij is onze verlosser. Hem zij de lof en de eer. Tot in eeuwigheid. Amen. Komen wij opnieuw in gebed voor Gods heilige aangezicht. Laten wij samen bidden. U, Heer Almachtige God, u willen wij loven en prijzen. U aan wie niets en niemand gelijk is. U willen we groot maken, met hart en stem, met onze daden. Om wie u bent en om alles wat u voor ons ook hebt gedaan, in uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor de vertroosting en de verlossing. Dank u wel dat we mogen leven vanuit het heilswerk van uw Zoon Jezus Christus, volbracht op Golgotha. Dank u wel dat hij mens werd, omzag naar uw volk Israël en naar al de andere volken in deze wereld. En dank u wel dat die blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus ook tot ons is gekomen. Ook ons is verteld. En we danken u, Heere, voor hen die dat ook aan ons hebben gedaan. Thuis, in de kerk, op school, hier, waar dan ook maar. Dank u wel dat u die mensen op ons levenspad hebt gebracht. En dat we zo mogen weten van die zaligheid, van het behoud, van uw koninkrijk dat komende is. Van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Liefdevolle God, wilt u dan ook ons gebruiken? Heer, opdat ook anderen getrokken mogen worden tot u. Help ons, Heer, om tot zegen te zijn. Voor kinderen, voor kleinkinderen, voor de jongeren, de kinderen in de gemeente, voor de ouderen. Heer, voor allen die u op ons pad brengt, die u niet kennen of die worstelen met het geloof. Heer, misschien ook wel juist vanwege alles wat in het leven meegemaakt moet worden. Heer God, dat kan soms zo verschrikkelijk veel zijn. Aan moeite, aan ellende. Thuis, in het huwelijk. De opvoeding van de kinderen. Op het werk. Met gezondheid. Heer, in rouw. Wil u dat? Ja, vraag, wilt u bijstaan? Wilt u zegenen? Wilt u kracht geven, Heere God? Juist als die moeite er is, als die vragen er zijn. Heer, als we het allemaal ook niet begrijpen en we eigenlijk onze vinger erachter willen krijgen en ook dat lukt niet. Heere, geeft u geloof. Wilt u met uw Heilige Geest in al onze harten werken en telkens weer nieuwe harten. Heere, wilt u zijn ook bij de zieken in de gemeente. U kent hen ook, zij die opgenomen zijn, de Vrijthof in het ziekenhuis. U zijn bij mevrouw Vermeer en de heer Keuken en de heer Verwoerd. Hier en bij mevrouw Vermeer Louters en de heer Van Bracht. En mevrouw Bos van Dijk. Hier wilt u hen allen nabij zijn en zegenen. Kracht geven, ook de zieken thuis, lichamelijk, maar ook als het psychisch is. Hier wilt u nabij zijn. Wilt u de gemeente zegenen, Heer, en opbouwen. Hier wilt u daarin de broeders van de kerkenraad zegenen. Dominee Zonneberg, Heer, en ieder die hier in de gemeente een taak mag verrichten, op welke plek dan ook. Heer, wilt u geven dat de gemeente tot zegen mag zijn, ook verder hier in Ochten. Heer, u weet wat nodig is. Wilt u erbij zijn? Heer, we leggen het bij u neer. Wil u bidden, Heere God, voor de kerk in ons land, in de kerk wereldwijd, bijzonder daar waar geloofsvervolging is. Bijzonder daar, Heer, waar men bezig is met zending, met evangelisatie, wilt u zegenen? Wilt u ook uw volk Israël nabij zijn? Heere, dat uw volk toch ook mag zien dat dat kind in de kribbe, die man aan het kruis, dat de Messias is, Christus de Heere. Heere, wilt u zo ook de schellen van de ogen wegnemen? Zegen uw volk. En zegen zo, Heere, al de volken op deze wereld. Waarin zoveel ellende is en strijd is en spanningen is. Heer, waar soms zo weinig respect is en mensen telkens weer haatdragend zijn en kwetsend zijn. Heer, wees met deze wereld. Heer, die niet zoveel anders is dan in de tijd van Noach. Laat uw wil mogen geschieden, Heer. Laat uw heil mogen komen over deze wereld. We leggen het alles bij u neer. Zo in die laatste uren van dit jaar, op weg naar 2018. Heere, wees u nabij. Wilt u zegenen en bewaren, ook in deze nacht. Heere, waarin er zoveel dingen ook kunnen gebeuren aan gevaar. Met vuurwerk, met drank. Heere, wilt u bewaren en zegenen. Heere, dat ja, ieder toch wijs mag handelen. Hier met respect voor anderen. We bidden dat niet uit verdiensten, maar in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Aansluitend aan de collecte willen we zingen het lied wat ook opgenomen is in de weekbrief. Op toonhoogte 76, licht in de nacht, waarin we ook ja, de Heere mogen prijzen en loven. Prijs nu zijn naam samen met de engelen. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen. Geef hem glorie in alle eeuwigheid. En geef hem glorie in alle eeuwigheid. Hem die ook ons zijn zegen wil geven en met ons mee wil gaan. Open uw hart daarom ook voor hem. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.